Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn om elkaar vanmiddag hier te mogen ontmoeten. Vanmiddag wil ik graag met u nadenken over een heel actueel onderwerp. Dat onderwerp luidt heel eenvoudig verwarring en verwachting. We leven in een hele verwarrende samenleving. Er gebeurt heel veel om ons heen. We hebben ook met verwachting te maken, maar het kan soms ook heel anders zijn door de dingen die je hoort, die naar je toe komen. En daar wil ik graag met u over nadenken. Als je alleen naar de afgelopen week kijkt, waar je te maken krijgt met alles wat er gebeurd is rondom The Voice. Wat er gebeurt tussen mannen en vrouwen. Dan denk je van, wat zegt men dan in de politiek? In de politiek zegt men dan van, de samenleving moet veranderen. We moeten ons gedrag veranderen. Hoe moet je dan je gedrag veranderen? Ja, dat moeten de scholen maar doen. De onderwijzers die moeten dat maar doen. Je moet de kinderen maar leren om anders. Gedragsverandering. Weet je, gedrag kun je alleen veranderen van binnenuit. Door Christus. Maar ja, daar wil men dus niets over weten. Afgelopen donderdag een hele discussie in de Tweede Kamer over het afschaffen van de bedenktijd. Vrouwen die dat ongeboren leven in de schoot van de moeder willen doden. Gelukkig was er in het debat wat meer aandacht ook voor het ongeboren kind. En niet alleen voor de vrouw, niet alleen voor de moeder. Maar wat een verwarrende tijd waar we in terechtgekomen zijn. Hoe moet je hiermee omgaan? En zo kan ik nog wel een tijd doorgaan. Maar laten we maar eens een stukje lezen uit de Bijbel. Over verwarring en verwachting. In 2 Thessalonicenzen 2, 2 Thessalonicenzen 2 vers 2, vers 1 tot en met 12 lezen we het volgende. De tweede Thessalonicenzen brief. En dan het tweede hoofdstuk en dan beginnen we bij vers 1. Over verwarring gesproken. De visie. Die vorige week bij ons kwam, of de voorlaatste visie, ging over transgender. Een heel themanummer over transgender. Nou is het vreselijk als je als kind geboren wordt in een lichaam waarvan je denkt, ja hier voel ik me niet thuis. Dat is ook vreselijk. Het komt wel eens voor, heel soms. Maar het lijkt wel of we in een tijd leven waarin het steeds meer voorkomt. Hoe ga je daarmee om? En als je dan een predikante in visie aan het woord hoort, en die schrijft dan, je zou bijna de blauwe ogen moeten geloven, maar die schrijft dan heel eenvoudig, God heeft de mens van man tot vrouw geschapen. Nee, niet als man en als vrouw, nee, van man tot vrouw. En daarmee zei ze, God heeft de mens geschapen van mannelijk tot vrouwelijk. En alles wat er tussenin zit. Dat is toch vreselijk. Om als predikant dat te moeten schrijven. Terwijl de Bijbel letterlijk vanuit Hebreeuws vertaald zegt, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. We leven in een tijd van veel verwarring. En dat kan niet anders. Daar gaat dit stukje ook over. Er is heel veel leugen. En we lezen ook in de Bijbel dat de duivel is de vader van de leugen. En hij is ook een moordenaar. Denk aan abortus. En denk aan deze idioterie die dan in de visie opgenomen wordt. Een vader van de leugen en een moordenaar. Daar krijgen we steeds meer mee te maken. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 1. Maar wij verzoeken u broeders met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning, als hij komt. Daarentegen is dienstkomst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid door, voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Daarom zendt God hen een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen gehad hebben in ongerechtigheid. Tot zover deze woorden uit de Tweede Thessalonicense brief. Paulus die schrijft hier aan een kerk, aan een gemeente, die hem heel lief en dierbaar is. Als hij zijn eerste brief aan de gemeente van Thessalonica schrijft, dan schrijft hij: ik ben dag en nacht met jullie bezig geweest. Paulus is daar, schrik niet, 3 weken geweest. Net voordat hij naar Korinthe ging en Berea, is hij 3 weken daar in Korinthe geweest. En 3 sabbatten heeft hij daar vanuit de Bijbel laten zien dat Jezus de beloofde Messias was. Er was een man, Jason, een bekende man daar in Thessalonica, die had zijn huis opengesteld voor Paulus en zijn metgezellen. En daar is Paulus verbleven. Maar ja, toen op een gegeven moment werden de Joden een beetje jaloers en naijverig. En die sleepte Jason naar buiten. En waar is die man? En toen is Paulus gevlucht naar Berea. Maar er staat wel dat hij in die 3 weken tijd dat hij daar was, dat er heel wat mensen tot geloof kwamen. Nou, en dan heb je zo Thessalonica verlaten. En dan vraag je natuurlijk wel eens af, hoe zou het nou toch verder gaan met die christenen? Ze waren nog maar 3 weken christen. En dan laat je dan zomaar plotseling zo'n klein groepje christenen aan hun lot over. Maar ja, we hebben het vanmiddag gehoord nog van Evert. Het werk van God is niet te keren. Hij waakt erover. En als het zijn werk is, dan gaat hij er ook mee door. Nou, dan heeft Paulus op een gegeven moment Timotheus gestuurd. Met de vraag: joh, Timotheus, ga jij nou eens kijken hoe het er gaat in Thessalonica. En toen kwam Timotheus terug met een prachtig bericht. Het gaat door. Mensen komen bij elkaar, ze zijn in de Heer, ze geloven het woord en de gemeente groeit. En van alle kanten kunnen we alleen maar zeggen, het gaat goed in Thessalonica. En is Paulus daar zo blij mee. En je leest ook van Paulus dat hij als een moeder deze mensen in Thessalonica koestert. En als een vader ze ook vermaant en aanmoedigt. Zo is Paulus bezig geweest met deze gemeente. En je zou bijna kunnen zeggen een soort lievelingsgemeente van Paulus. Maar in die korte tijd heeft hij me ook verteld over de komst van Jezus. Dat er Jezus spoedig terug zal komen. En hij heeft er ook over geschreven in zijn eerste brief. En in zijn eerste brief bijvoorbeeld, misschien is het goed om daar een paar dingen van te lezen. Want er staat op een gegeven moment zo mooi in de eerste Thessalonicense brief, het eerste hoofdstuk. Dan lees je over de bekeringsgeschiedenis van deze mensen in Thessalonica. Dan staat er in 1 Thessalonicense 1 vers 9. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn. En hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Dat is bekering. Ten tweede, om de levende en waarachtige God te dienen. En ten derde, en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Dat was min of meer de boodschap van Paulus. Eerst bekeren. En dan leren om God te dienen. En dan hem verwachten. We zeggen wel eens binnen het zoeklicht de drie V's. Verzoening, vervulling en verwachting. Dat waren ook de drie grote feesten voor Israël. Hè? De drie grote feesten waar alle Joden optrokken naar Jeruzalem. Was het paasfeest, dat is verzoening. Het pinksterfeest, dat was vervulling. En het loofhuttenfeest, dat was verwachting. Dat waren de drie belangrijke thema's onder het Joodse volk. En ook voor ons. Nou, Thessalonica, ze hadden zich bekeerd. Ze wilden God dienen. En het derde, ze wilden God ook verwachten. En dan staat er als laatste in vers 10, Jezus die ons verlost van de komende toren. En daar gaat het over. Die komende toren. Want dan zegt Paulus, zo mooi, in de Thessalonicenzenbrief, het vierde hoofdstuk. U kent het allemaal wel, 1 Thessalonicenzen 4, dat er een moment zal komen waarop de Jezus zal komen. In 1 Thessalonicenzen 4 kunt u het lezen, in vers 17, 16, 17 en 18. Daar staat dat de Jezus zal komen. En dan zullen de in Christus ontslapenen uit de graven opstaan. En degenen die nog op aarde leven zullen veranderd worden. En samen met hen gaan we Jezus tegemoet in de lucht. Nou, dat is natuurlijk het prachtige moment wat wij kennen als de opname van de gemeente. Hè? De opname van de gemeente, dat is dat niet dat Jezus op aarde komt. Nee, maar dat wij naar Jezus toe gaan. En dat hij ons van deze aarde weg komt nemen. Dat is trouwens heel belangrijk, hè, dat daar drie belangrijke dingen staan. In de eerste plaats, laten we het hem even bijpakken in 1 Thessalonicenzen 4. Dan staat er in vers 16, dat bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van de bezuin Gods zal de Jezus nederdalen. En dat het, en zij die in Christus gestorven zijn. Dat betekent niet alle doden. Kijk, er zijn heel veel kerken die zeggen, ik geloof in één algemene opstanding. Eén opstanding. Nee. Er staat zelfs in Openbaring 20, dit is de eerste opstanding. En er is ook een tweede opstanding. De eerste, en er staat de zalig zij die delen hebben aan de eerste opstanding. De eerste opstanding is letterlijk, wat in de Bijbel staat, de opstanding uit de dood. Of letterlijk van tussenuit de doden. En Christus is de eersteling die dat meegemaakt heeft. Christus is tussenuit de doden opgestaan, terwijl de doden om hem heen gewoon in het graf leven. Dat staat hier ook, wij zullen uit de dood, van tussenuit de doden, zullen de in Christus gestorven, de gelovigen die gestorven zijn, die zullen opstaan. En degenen die nog geloven en op aarde leven, zullen veranderd worden, zoals Filippenzen 4 dat zegt, met een verheerlijk lichaam. En dan zullen we zo dit eerst tegemoet in de lucht. Dus de opstanding uit de doden, de verandering van de op aarde levende gelovigen en de wegvoering. Drie belangrijke gebeurtenissen ineens. En Paulus had gezegd, en dat moment kan elk moment, die gebeurtenis kan elk moment plaatsvinden. En ik zal u eerlijk vertellen, als ik kijk naar dat wat er vandaag in deze wereld gebeurt, niet alleen op wereldpolitiek gebied, niet alleen qua klimaat en het milieu, niet alleen qua maatschappelijke problemen waar we mee te maken hebben. Ook als je kijkt naar dat wat er in de kerk gebeurt. Ik geloof echt dat de komst van Jezus heel dichtbij is. Het zal niet lang meer duren. En het is heel belangrijk om daarvoor klaar te staan. Nou kun je daar ook verkeerd mee omgaan. Ik heb dat een keertje bijna gedaan. De predikant die ik opgevolgd ben, 20, 25 jaar geleden in Enschede, dominee Malgo, Joop Malgo, die had eens een keertje een tent evangelisatieactie in Amsterdam-Noord. En vroeger hadden we trio Niemeyer, dat was twee broers van mij en ikzelf, we zongen in een trio. We hebben een van de eerste live uitzendingen voor de EO ooit eens een keer gedaan, vanuit Den Haag, van de grote Schipperskerk. En we hebben plaatjes toen uitgebracht, en dat was allemaal in de tijd van 65, 66 zo'n beetje. Een hele tijd geleden. En wij zongen toen tijdens de tent evangelisatieweek, een avond. En dominee Malgo die sprak zo vurig over de komst van Jezus, dat we dachten van, nou jongens, ik zei tegen mijn broer die naast me zat, Frits heette die, laat hem maar gewoon niet blijven zitten, want hij komt zo hoor. Nou, als ik wat gedaan had, had ik er nog gezeten. Hij kwam niet. Nog niet. Maar die actuele verwachting dat Jezus elk moment kan komen, ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Want ik verwacht hem al elke dag. Ja, dan kun je over 100 jaar... Nee. Er staat ook in de Bijbel dat er de kennis zal verheerlijken. Er staat ook in de Bijbel dat Jezus zegt, als je al deze dingen ziet gebeuren, Matteüs 24, dan weet je daaraan, nou wat staat er, dat mijn komst nabij is. Dus hij, ja, je moet toch af en toe naar het nieuws kijken hoor, eventjes, een klein beetje hoor, niet te veel. Maar dan weet je wel dat er allerlei dingen gebeuren die de komst van Jezus heel dichtbij maken. Nog niet zo lang geleden heb ik voor het zoeklicht een artikel geschreven over de eerste komst van Jezus en de tweede komst van Jezus. De eerste komst van Jezus, hè? Keizer Augustus, Octavianus de Grote, zoals hij heette oorspronkelijk. Kreeg de erenaam van de Romeinen, de Romeinse Senaat, die noemde hem Augustus. En Augustus betekent de verheerlijkte, de verlosser. Ze aanbaden Augustus als de soteros anthropos. En dat betekent letterlijk de verlosser van de mensheid. En als je oude grote bogen nog tegenkomt uit de Romeinse tijd, dan kun je die bogen nog steeds zien met de inscriptie Augustus soteros anthropos. De redder van de mensheid. Die kun je nog steeds terugvinden. Kan ik u zo naartoe brengen in Rome en andere landen. En hij, in zijn tijd, werd door de Romeinse Senaat geëerd. Hij is de langst regerende keizer geweest van Rome. Zijn rijk was een soort vrederijk. Ze hebben daar echt vrede ervaren onder het Romeinse Rijk in die tijd. Een hele gunstige gouden eeuw voor het Romeinse Rijk. Maar hij deed 4 dingen. In de eerste plaats, dat grote rijk van Julius Caesar, wat hij gevormd had met allemaal koninkrijken, hij liet de binnengrenzen in dat rijk verdwijnen. Het Schengen-verdrag zou je kunnen zeggen. De binnengrenzen moeten opgeheven worden. Ten tweede, hij voerde 1 centrale munt in, waarmee je kon betalen door het hele Romeinse wereldrijk. Dat is het tweede. Het derde, hij zei, we moeten 1 taal spreken. En hij voerde de ene taal, het Grieks, in wat iedereen in dat hele rijk kon spreken. 1 taal. Want hij wist, in Babel werd het rijk verdeeld omdat ze allerlei andere talen spraken. En het vierde wat hij deed, en dan komen we bij de eerste komst van Jezus. Hij eiste dat iedereen in zijn hele rijk zich moest laten inschrijven. Kende dat de geboortegeschiedenis van Jezus? Iedereen moest geregistreerd worden. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar zien we deze 4 dingen vandaag ook niet terug? Ja. We kunnen het allemaal weer terugvinden. Het Schengen-verdrag waarmee de grenzen, de binnengrenzen verdwijnen. De euro die ingevoerd is, alweer ruim 20 jaar geleden. De ene digitale taal waarmee alle landen met elkaar verbonden worden. En het vierde, ja, iedereen moet zich laten registreren. En dat doen we vandaag via een boosterprik of via een vaccinatie. En als je dat niet doet, ja, helaas, dan kun je niet naar een theater, dan kun je niet vliegen, dan kun je niet meer meedoen in het maatschappelijk verkeer. Dat is de tijd waar we vandaag in terechtgekomen zijn. Dat is de tijd van nu. En we zien, en dat brengt ook heel verwarring met zich mee. Want Paulus heeft gezegd, kijkt u maar in het eerste hoofdstuk, de eerste brief van Paulus, 1 Thessalonicenzen 5, heeft Paulus gezegd, laat het maar even lezen, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 1, daar staat maar over de tijden en de gelegenheden, die twee termen, de tijden en de gelegenheden, daar spreekt Jezus ook over bij zijn hemelvaart. Hè? Het is niet uw zaak de tijden en gelegenheden te weten. Hè? Maar Paulus schrijft er wel over. De tijden en de gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderf en ze zullen geen zin ontkomen. Maar, en dat vergeten heel veel mensen. Mensen komen wel eens naar me toe en zeggen, dominee Niemeyer, u hoeft heus niet te vertellen dat Jezus spoedig terugkomt, want hij komt toch als een dief in de nacht. Hij komt toch als een dief. Je kunt doen wat je wilt, maar hij komt toch voor ons onverwacht. Oh ja. Heb je dan niet het volgende vers gelezen wat daarnaast staat? Het vers wat daarnaast staat, dat is vers 4. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Want we zijn kinderen van het licht. Inderdaad, die dag des Heren komt als een dief, maar niet voor ons. En dan kom je bij het probleem waar de gemeente in Thessalonica mee te maken kreeg. Want, wat gebeurde er? Die mensen in Thessalonica, die werden zo bevat als het ware met de gedachte van Jezus kan elk moment terugkomen, dat ze zeiden, laten we onze baan maar opzeggen. Letterlijk. Er staat op een gegeven moment in de eerste brief dat Paulus zegt, ja maar, hoe kan het nou dat er mensen zijn die hun werk neergelegd hebben en die niet meer werken met hun handen? En in de tweede Thessalonicense brief gaat het er ook over. Als je niet werkt, dan zul je ook niet eten. Die mensen die waren zo op een gegeven moment in de ban van Jezus komt terug. Dat ze hun handen over elkaar hielden en maar kijken. Wanneer komt hij nou? En hun verantwoordelijkheid hier op aarde helemaal vergaten. En hun werk maar gewoon maar lieten gaan. En daar raakt Paulus op in. Daarom schrijft Paulus op een gegeven moment zijn tweede brief, om die verwarring die er ontstaan is rond de komst van Jezus, om daar duidelijkheid in te verschaffen. Ik vind het altijd heel mooi dat de Bijbel zegt dat we niet moeten wachten op de komst van Jezus, maar dat we de komst van Jezus moeten verwachten. Wachten, dat doe je passief. Dat doe je in een wachtkamer. Verwachten, dat is een actieve houding. Verwachtingsvol bezig zijn. En dat wil Paulus proberen recht te zetten. Dat is het ene wat hij recht wil zetten. Tweede, dan schrijft hij zijn tweede brief. Want wat gebeurde er? De vervolging, de beproeving, werd voor Thessalonica, de mensen die in Thessalonica woonden, heel zwaar. Ze waren hun leven niet zeker. En toen zeiden ze in Thessalonica, jongens, de dag des Heren is al aangebroken. We zijn te laat. En de mensen die al gestorven zijn, die zullen helemaal de boot missen. We maken de komst van Jezus niet meer mee. De dag des Heren is al aangebroken. Nou, wat bedoelt de Bijbel met de dag des Heren? Heel veel mensen denken, als het over de dag des Heren gaat, nou, daar moet je naar uitkijken. Dat is toch prachtig, de dag des Heren. Nou, laten we eens even wat overlezen over die dag des Heren. In Jesaja 13, daar wordt iets gezegd over de dag des Heren. Ik denk, als je dat gelezen hebt, dat je dan denkt van, oh nee, daar kunnen we beter niet naar uitkijken. De dag des Heren wordt beschreven in, bijvoorbeeld, dat is maar één van de voorbeelden uit het Oude Testament. In Jesaja hoofdstuk 13 vers 6, daar staat, jammert, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, ze zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen. En de een ziet voorbij ze de ander aan, hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toren, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Dat is de dag des Heren. Nou, daar kijk ik niet naar uit. Daar verlang ik niet naar. En nu die mensen in Thessalonica, die zeiden, ja jongens, jammer. Het is zover. Het wordt steeds erger. De dag des Heren is al aangebroken. Hoe komt dat? Nou, wat dat betreft is er niet alleen in die Thessalonica gemeente was er veel onrust, veel verwarring, maar ook vandaag, ook nu in onze tijd, is er heel veel verwarring. En daarom is het belangrijk dat we kijken van, nou, ja, wat zegt de Bijbel hierover? Is de dag des Heren al aangebroken? Nou, hoe ontstond dat? Want Paulus had toch gezegd, en hij zegt het ook in dat stukje, in vers 5, als we weer even teruggaan naar het gedeelte wat we in het begin met elkaar gelezen hebben, in hoofdstuk, de tweede Thessalonicense brief, het tweede hoofdstuk vers 5, 2 Thessalonicense 2 vers 5, daar zegt Paulus in een heel kort tussenzinnetje, herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En toen heb ik jullie verteld dat je uit mag kijken naar het moment dat Jezus ons van deze wereld weg komt halen, voordat die dag des Heren komt. Weet je toch niet meer dat ik je gezegd heb, maar voor jullie komt die dag niet als een dief, maar jullie zijn kinderen des lichts en jullie worden ervoor bewaard. Maar ja, het is nu toch een beetje anders geworden in de gemeente. Het kan soms zomaar gebeuren dat er een bepaalde beleidslijn in een gemeente zomaar in een hele korte periode een gemeente helemaal veranderd wordt. Wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier? Nou, kijk. Als we even naar het begin van het stukje gaan kijken wat we met elkaar gelezen hebben. Dan zegt Paulus, wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Dat is mooi, hè? Er wordt hier duidelijk niet gesproken over, dat is toch wel een accent wat ik wil leggen vanmiddag. Er wordt hier niet gesproken over de wederkomst van Jezus en onze vereniging met Hem. Nee, er wordt gesproken over de komst van Jezus. Weet u dat er verschil is tussen de wederkomst van Jezus en de komst van Jezus? Dat is niet hetzelfde. Als er gesproken wordt in de Bijbel over de wederkomst, dan betekent dat Jezus weer terugkomt op aarde. Dat is zijn wederkomst. En dat zal ook gaan gebeuren. En dan staat er ook dat elk oog hem zal zien en iedereen zal knielen voor hem. Dan zal hij als koning op aarde wederkomen. Maar als Paulus spreekt over de komst van Jezus, dan heeft hij het over iets anders. Dan zegt hij de komst van Jezus en onze vereniging met hem. En daar spreekt Paulus over, bijvoorbeeld in Johannes 14. En dan kom ik tot u, zal u tot mij nemen. Daar spreekt Paulus over en u zult weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is de komst van Jezus en onze vereniging met hem. Waar het hoofd, de Heer Jezus, uit de hemel naar beneden komt om zijn lichaam, de gemeente hier op aarde, tot zich te nemen. De bruidegom en de bruid tot zich te nemen en mee te brengen naar het Vaderhuis in de hemel. Dus de komst van Jezus betekent altijd de komst van Jezus voor zijn gemeente en voor de gelovigen. De wederkomst is dat Jezus op aarde komt als koning. Om hier op aarde te gaan regeren. En hier gaat het over de komst van Jezus en onze vereniging met hem. Dat gij niet spoedig uw bezinning. Nou, ik was even mijn bezinning kwijtgeraakt toen ik tegen mijn broer zei, laten we maar in de tent achterblijven. Want hij kan elk moment komen. Was ik mijn bezinning kwijtgeraakt? En ik geloof dat er heel veel mensen, wat hier staat, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Nou, die twee dingen die zie je heel veel voorkomen nu in deze coronatijd. Dat mensen gewoon hun bezinning kwijtraken. En dat mensen in onrust verkeren. Nou, bezinning kwijtraken, dat betekent dat je niet meer helder kan denken. Niet meer nuchter bent. En onrustig wordt. Als het ooit belangrijk is geweest dat de gemeente van Jezus Christus, de kinderen van God op aarde, hun bezinning goed vasthouden en in vrede en rust de Heer dienen, dan is juist nu in deze tijd. Er is zoveel, ja, zoveel verwarring in de verwachting. En dat komt, hoe komt dat dan? Nou, dan staat het door een geestesuiting. Mensen die in de geest allerlei dingen vertellen. Het komt door een preek die viraal gaat of helemaal uitgezonden wordt en al 200.000 keer bekeken is. Of door een brief, een nepbrief die Paulus gezonden zou hebben, maar waarvan Paulus helemaal niks weet. Dus in naam van Paulus een brief gezonden. Daarom is het ook zo mooi dat Paulus aan het einde van deze brief zegt, ik schrijf mijn naam er eigenhandig onder, zodat jullie weten dat ik deze brief echt geschreven heb. Nepnieuws. Ja, mensen, wat is er vandaag veel nepnieuws, hè? Denk je van, is het nou waar of is het nou niet waar? Weet u het nog, wat nou waar is en wat nou niet waar is? Je weet het soms niet meer. Nou, dan gaan via internet komt er heel veel naar je toe. Ik heb pas afgelopen week heb gezegd, toen moest ik nog een keertje invallen bij ons in de oude gemeente waar ik voorganger geweest ben. Ik zei, ik ben blij dat ik geen voorganger meer ben. Hoezo dat dan? Ja, weet je, via internet komt er zo'n bak papier en zoveel informatie naar de gemeente toe. Ik heb er helemaal geen controle meer over, hoor. En de ene gaat daarmee aan de haal. En de ander gaat daarmee aan de haal. En ze worden overgeïnformeerd en zijn niet in staat om te schiften. En te zeggen, ja, maar dat is goed en dat is niet goed. Ik zou bijna elke zondag in de kerk wel kunnen zeggen, wel een schifting aan kunnen brengen van, jongens, kijk alsjeblieft uit voor dat wat er via internet nou op je afkomt. En kijk daar alsjeblieft voor uit. En dan kom je geen steek verder. En zo wordt de gemeente bestookt met allerlei informatie via internet. En probeer daar maar eens een gezonde weg, een gezonde koers in te vinden. Joh, je moet de preek van die dominee eens even beluisteren. Of je moet het artikel van die. Oh, er komt zoveel op ons af. Nou, dat gebeurde hier ook. Die gemeente werd bestookt met preken en met geestesuitingen en met brieven. En ze konden door de bos de bomen niet meer zien. Of door de bomen het bos niet meer zien. Ze kwamen in een enorme verwarring. En ze zeiden, oké, dan is de dag des Heeren dus nu al aangebroken. Nou, maak je borst maar nat. dan komen we dus toch in het oordeel. Dan komen we dus toch in die grote verdrukking. Er is heel veel verwarring. En het is heel belangrijk dat we juist in deze tijd weten wat de Bijbel ons leert wat betreft ook de gemeente. Misschien een heel eenvoudig voorbeeld. Laat ik vooraf dit zeggen. In 1 Johannes 4 staat dat de geest van de antichrist nu al in de wereld is. Dat kan ook niet anders. Want er zijn parlementariërs in Nederland die bij hoog en bij laag beweerd hebben: vaccinatie zal nooit een verplichting worden. En het nu wel zeggen. Wie heeft hen dat ingegeven? Hoe komt het dat het dan zo veranderd zijn? Kennelijk zeggen ze nu dingen die ze zelf nooit hadden willen zeggen. Weet je dat er een enorme invloed is op de hele wereldpolitiek, van bovenaf. En de politieke leiders zijn niets anders dan marionetjes hoor, die dat doen wat van bovenaf hen gedicteerd wordt. En dat is nou de geest van de antichrist. En de geest van de antichrist brengt in onze wereld alles in stelling, alles klaar, alles voorbereid voor het moment dat de antichrist zal komen. En daar gebruikt de geest van de antichrist alles voor. Even een paar praktische dingetjes. Heeft u een pinpas waar je contactloos mee kan betalen? Ja, er wordt bijna niet meer met contant geld betaald, toch? Ja, maar dat kan je toch niet doen? Een pinpas? Ze weten precies wat je overal koopt. Wat je graag koopt. Ze weten precies wat voor reclames dat je zo op je af moet sturen. Ze kennen je hele koopgedrag. Nee, dat doen we toch niet als christen? Een pinpas aanschaffen? Of wel? Heb je er een? Foei. Foei. Dan help je de antichrist in het zadel hoor. Want er staat op een gegeven moment in Openbaring 14 dat niemand meer kan kopen of verkopen tenzij hij dat teken van de antichrist heeft. Nou, dit is het begin. Dat is het begin van het eind. Dus ja, als christen moet je toch geen pinpas aanschaffen. Ik heb er wel eentje in mijn portemonnee. Tja. Doe ik daaraan mee met... Ben ik dan ook beïnvloed door de geest van de antichrist? U heeft toch zeker geen iPhone, hè? Ja. Pas in Israël hebben ze alle iPhones getraceerd om te weten waar iemand was. Een iPhone kun je traceren en overal waar je bent. Ja. Een iPhone is eigenlijk een soort verlengstuk van je lichaam. Ik weet wel dat als jongelui naar school fietsen en ze hebben een bakje brood vergeten mee te nemen, dan fietsen ze gewoon door. Maar als ze vergeten een iPhone mee te nemen, zijn ze vlak bij school, dan gaan ze toch terug. Om een iPhone op te halen, want die is onmisbaar. Toch? Nou, Satan zal daar wel gebruik van maken van die iPhone. Van hele sociale media. En doet u daar mee? Ja, kennelijk wel. Niet meer en niet anders zijn die vaccinaties. De kamer zegt, ja, maar ik doe aan die vaccinatie niet mee. Ik ga vanmiddag ook niet zeggen dat u zich moet laten vaccineren of niet. Ja, maar als je dat doet, dan kom je onder invloed van de geest van de antichrist. En dan krijg je het getal van de antichrist al in je. En dan ben je al verbonden. Mensen die tegen mij zeiden van, als jij je laat vaccineren, ben je in 2 jaar dood. Of je bent helemaal veranderd. Nou, broeders en zusters, dan denk ik, wat staat hier? Dat je niet spoedig je bezinning verliest. Laat het toch alsjeblieft nuchter blijven. Want de dag des Heren is nog niet aangebroken. We zien wel de voorbereidingen. We zien wel dat het er naartoe gaat. Maar waarom weten we dat de dag des Heren nog niet aangebroken is? Hoe weet ik zo zeker dat de dag des Heren, dat oordeel en dat vreselijk wat over deze wereld komt, nog niet aangebroken is? Nou, het enige bewijs daarvoor is dat u en ik hier nog zijn. Oh ja? Ja. Waarom wilde God de stad Sodom sparen? Abraham stond voor God, voor de Heer. En Abraham zei: Heere, als er nou 10 rechtvaardigen zijn, zult u dan de stad nog sparen? Zult u dan de stad toch veroordelen? En de Heer zei tegen Abraham: als ik 10 rechtvaardigen zal vinden, zal ik deze stad sparen. Ja? Zo staat het er. Zijn er nog meer dan 10 rechtvaardigen hier in Putten? Ja, gelukkig. In Ermelo. Maar toen Lot en zijn dochters, zijn vrouw die keerde om, die keek om. Maar toen Lot met zijn dochters Sodom verlaten had, kwam het oordeel over Sodom. Zodra de gemeente van Jezus Christus dit toneel verlaten heeft, en als de Heer Jezus zijn gemeente opgenomen heeft, dan komt het oordeel. Ik ben zo blij dat er donderdag christenen waren in de Tweede Kamer die het opnamen voor het ongeboren kind en natuurlijk ook de moeder. Die ook dat andere geluid nog lieten horen. Over de God die het leven geeft. Maar als die er niet meer zijn in Den Haag. Als er geen christenpolitici meer zijn. Ook op lokaal gebied. Nou, dan zijn toch alle remmen los. Toch? De Bijbel zegt: de christenen zijn het zout der aarde. De smaakmakers zouden we moeten zijn. Maar als het zout weg is, dan komt toch het verderf. We zijn het licht der wereld. Als het licht weg is, dan komt toch de duisternis. En dat is hetgeen wat Paulus hier zegt in dat zesde vers van 2 Thessalonicenzen 2. Jullie weten best wel wat hem weerhoudt, waardoor die dag des Heren nog niet aangebroken is. Waardoor die antichrist nog niet kan komen. Wat weerhoudt hem dan? Jullie weten best wel, staat er, als hij die op het ogenblik nog weerhoudt verwijderd is, dat hij dan zal komen. Kent u een kracht, een geestelijke kracht of een fysieke kracht misschien, die de komst van de antichrist tegen kan houden? Kan de regering dat doen? Kan Biden dat doen? Of meneer Rutte? Denkt u dat wij dat tegen kunnen houden? Nee. Er is maar één macht, één kracht die Satan tegen kan houden. En dat is de kracht waarvan Johannes gezegd heeft: hij die in u woont is sterker dan hij die in de wereld woont. Dat zijn de Davidjes tegenover Goliath. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Zolang de gemeente van Jezus Christus hier nog op aarde is, kan de antichrist nog niet komen. Maar als de gemeente verwijderd is, als de gemeente weggenomen is, als de gemeente, zoals Paulus zo mooi zegt, opgenomen is in heerlijkheid, in een oogwenk, ja, dan is er geen belemmering meer. Dan komt de antichrist. En de komst van de antichrist wordt hier beschreven als degene die zich voordoet als Christus. Die zichzelf in de tempel zet om zich te laten aanbidden. Die met grote tekenen en wonderen zal komen. En die met bedrog zal komen. Er staat zelfs in vers 11 dat God een dwaling zendt. Een dwaalgeest. Een leugengeest. Zoals ze de leugen geloven. Het is toch, ik vind het zo erg dat jongens en meisjes van 16, 15, 16 jaar al zo bepaald worden op school. Ben je nou een jongen of ben je nou een meisje? Jongens en meisjes die volop in ontwikkeling nog zijn. Die in de puberteit nog bezig zijn om te ontdekken wie je bent. En dan al om bepaalde gevoelens door bepaalde artsen al hormoonremmers of hormoontabletten toegediend krijgen om dan toch maar die ander te worden. Dat is leugen. Dat is de leugengeest. Dat is, ik vind het zo erg dat we in deze samenleving terechtgekomen zijn. En wat helemaal ontbrak in dat themanummer van visie over transgender, dat is dat er genoeg voorbeelden zijn en zelfs rechtszaken zijn in Engeland waar transgenders hun chirurgen aanklagen van: jullie hebben me een lichaam gegeven waar ik niet gelukkig in ben. Want ze denken vaak dat het probleem lichamelijk op te lossen is. Geef me dan maar een ander lichaam, maar het zit veel dieper. Het zit psychisch, het zit geestelijk. Mensen, wat is er een dwaling in de wereld waarin we terechtgekomen zijn? Waarom? De staats hebben de leugen lief gehad en de waarheid hebben ze verworpen. Nou, zolang het kan. En ook al zal het misschien heel gevaarlijk worden in Nederland. Kijk, als ik over een tijdje geleden heb ik hier in Ermelo een aantal seminars gehouden. En een van die seminars ging over de identiteit van het leven. Wat betekent het dat God man en vrouw geschapen heeft? Ik heb toen nog gezegd, ik weet niet of je dat weet, Evert. Ik zeg, zet het nog maar niet op internet. Want het OM, je hebt zo het OM aan je broek zitten. We hebben een klacht gekregen. We willen het natrekken. We willen u vervolgen. Dominee Moerkerke, die zei eens een keer. We hebben te maken hier in Nederland met, je wordt als christen in deze samenleving, heb je te maken met vervreemding. Christenen, je hoort er niet meer bij. Vervreemding. Je krijgt te maken met verdrukking. Ik heb een vriend die was operatieassistent en die kon hoofd worden van de operatieafdeling. Maar hij werd het niet. Weet u waarom? Omdat hij tegen abortus was. Verdrukking. Dan doe je niet meer mee. En het derde, dan krijg je vervolging. Kijk eens naar die Finse politicus, die omdat ze uitspraken uit de Bijbel doorgaf, nu als politicus vervolgd worden in Finland. Zijn we dan al in de dag des Heren terug? Nee, want wij zijn hier nog. Zolang de gemeente van Jezus Christus hier nog op aarde is, kan de antichrist nog niet ten volle openbaren. Maar als de gemeente weg is, dan komt de antichrist. En vandaaruit dat er staat in vers 3 van 2 Thessalonicenzen 2 vers 3, daar staat: laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook. Want dan komt er een volgorde. Dan zegt hij: eerst moet de afval komen. En dan zal de mensen de wetteloosheid zich openbaren. Eerst dit en dan dat. Nou, is het wel belangrijk om eens even na te denken over het woordje afval. Kent u de geschiedenis van Petrus die in de gevangenis zat en de volgende dag gedood zou worden, omdat Jacobus ook al gedood was door Herodes? En toen was hij in de binnenste kerker vastgeketend aan soldaten die naast hem lagen te slapen. En dat er een engel kwam, zomaar dwars door de deuren heen en zijn boeien vielen af. En zei: Petrus, kom maar. En dwars door alle deuren heen leidde de engel Petrus naar buiten. U kent de geschiedenis wel. En weet u dat er dan staat? Toen de engel van hem scheidde. Toen de engel van hem scheidde. Dat woordje scheiden. Dus de engel hem losliet. Of letterlijk, toen de engel hem verliet. Dacht Petrus, is het nou waar of droom ik nou? Hij zal zich misschien eventjes in zijn wang geknepen hebben. Hij ging naar Rode, naar de andere apostel. U kent het verhaal wel. Maar het gaat mij erom, toen de engel hem verliet. In het Grieks wordt daar het woordje apostasia gebruikt. Toen de engel hem apostasia, hem verliet. En weet je dat hetzelfde woordje hier ook staat? Voor het woordje afval. Eerst moet de afval, of het verlaten, of het loslaten, of het letterlijk het vertrek komen. En dan zal de wetteloze zich openbaren. Heel vaak denken we, ja, eerst moet de afval komen, dus ja, dan vallen mensen van het geloof af. En nou, zien we wel, dan moeten we door die grote verdrukking heen. En nee, dat staat er niet. Eerst moet het vertrek, het loslaten, het verlaten komen. En welk verlaten is dat dan? Welk vertrek zal er eerst plaats moeten vinden voordat de antichrist zich zal openbaren? Ons vertrek. Wij zullen vertrekken uit deze wereld. De gemeente zal weggenomen worden, weggerukt worden zoals er letterlijk staat. En dan zal de wetteloze zich openbaren, de zoon des verderfs. Er is nog één keer in de Bijbel waar deze term nog een keer gebruikt wordt. Dat is in het hogepriesterlijk gebed. En weet u wie de Jezus met deze zoon des verderfs bedoelde? Judas. Judas, de zoon des verderfs. Judas die eerst meedeed. Judas die boven elke verdenking stond. En toch de verrader was. Ja, weet je, we hebben vandaag ook heel veel te maken met deze mensen die het lijkt of ze erbij horen. Het lijkt of ze misschien wel heel christelijk zijn. Maar ze hebben zich nog nooit bekeerd. Oh, je hoort het zo vaak in hele grote massagemeenten, waar soms 1500 evangelische gemeenten bedoel ik dan. Hè? Want er zijn genoeg oud-gereformeerde, gereformeerde gemeenten in Nederland, waar duizenden zondagsmorgens nog bij elkaar kunnen komen. U weet daar meer van dan ik nog. Maar dit zijn dan grote evangelische gemeenten. Wat wordt dan gezegd? Kom maar zoals je bent. Natuurlijk mogen we komen zoals we zijn. Maar je moet niet blijven zoals je bent. Toch? Als je de Jezus leert kennen, dan word je toch anders? Dan gaat je leven toch anders worden? Of zoals zo vaak gezegd wordt van God aanvaardt je zoals je bent. Ik moet het bestrijden, dat is niet waar. God aanvaardt je niet zoals je bent. Want zoals jij bent, ben jij voor God niet aanvaardbaar. Want je bent een zondaar van nature. God aanvaardt je pas wanneer je je knieën gebogen hebt bij het kruis op Golgotha. Wanneer je vergeving van zonde ontvangen hebt. Wanneer je opnieuw geboren bent. Dan aanvaardt God jou. Als God Adam en Eva, die hij naar zijn beeld geschapen had, na de zondeval uit de hof verdreef. Weg jullie! Zou God dan vandaag mensen die de Heer Jezus niet kennen zomaar aanvaarden? Nee, dan moet er eerst wat gebeuren. Alleen in Christus word je aanvaard. En weet je, onopgemerkt krijg je dan de situatie dat de gemeente van Jezus Christus ook bevolkt wordt door mensen die helemaal niet gelovig zijn, maar het wel mooi vinden om te zingen en wel mooi vinden om bij elkaar te zijn, dat prettig vinden. Maar nooit die die wedergeboorte meegemaakt hebben. En dat is het grote gevaar. Het lijkt er wel op, maar het is het niet. En dat is de antichrist. Het lijkt. Ik heb dat gisteren, geloof ik, of eergisteren voor de Family 7 ook nog gezegd. Het gaat mij er niet om hoeveel jonge mensen daar wel in de gemeente komen. En hoe geweldig ze dat vinden. Maar het gaat me er veel meer om hoeveel jonge mensen zijn gered voor de eeuwigheid. Hoeveel jonge mensen gaan mee als de Heer Jezus zijn gemeente tot zich kan nemen. Daar gaat het om. En dan wil ik mijn vraag aan jou vanmorgen. Of vanmiddag. De Heer Jezus die komt heel gauw terug. En als we kijken naar de tekenen van vandaag. Naar de dingen die vandaag om ons heen gebeuren. Dan zie je met gewoon om je heen. Dat de geest van de antichrist alles al klaarmaakt voor de komst van de antichrist. Zoals de geest van God ons voorbereidt op de komst van Christus. Zo bereidt de geest van de antichrist de wereld voor op de komst van de antichrist. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Als nou de Heer Jezus zegt, het is nu tijd. En hij zal zijn bruid tot zich nemen. Het lichaam van deze wereld weggenomen worden en verenigd worden met het hoofd. En we gaan Christus tegemoet in de lucht om vereeuwigd met hem te zijn. Gaat u dan mee? Weet je dat zeker? Ga je dan mee? Hoor je erbij? Ja, niet omdat je gelovig opgevoed bent, hoewel het heel goed is. Nee, maar heb je je bekeerd? Heb je je zonde beleden? Heb je je knieën gebogen bij het kruis? Heb je gezegd, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn zonde aan het kruis stierf. Want toen Jezus aan het kruis stierf, heeft hij uw zonde meegenomen in zijn lichaam aan dat kruis. En toen Jezus daar aan dat kruis de straf droeg, droeg hij de straf voor uw zonde, want die waren in zijn lichaam aan dat kruis. Heeft u de Jezus aanvaard? Heeft u hem daarvoor gedankt? Dan mag u weten dat u vergeving van zonde ontvangen hebt. En eeuwig leven. De Heer Jezus zei, wie in mij gelooft, niet alleen maar geloven dat u bestaan heeft, maar zich toevertrouwt aan dat wat ik voor je gedaan heb. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Broeders en zusters, mensen die hier zijn, neem alsjeblieft afscheid van het leven, dat je je leven lang erover nadenkt van, ben ik het nou of ben ik het nou niet? Dat het je een levenslange strijd is. Dat wil de Heer niet. De Heer die wil je zekerheid van het geloof geven. Zoals Paulus zegt, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven zal kunnen scheiden van de liefde van God. En als je het nog niet zeker weet, dan mag je vanmiddag met zekerheid naar huis gaan. En dan ben je veilig. Dan hoef je niet bang te zijn dat die dag des Heren al aanbreekt. Hoef je ook niet bang te zijn dat je die dag des Heren mee zult maken en vervolgd zult worden. En de opdracht krijgt om dat getal van het beest op je voorhoofd te moeten tatoeëren. Hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Je hoeft je bezinning niet te verliezen. Je hoeft niet in onrust te verkeren. Maar je mag uitkijken naar dat verlossende moment dat Jezus ons tot zich zal leiden. Johannes de Heer die schrijft in zijn bundel zo'n prachtig mooi lied. Het is maar één stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Kom en beleid uw zonde. Uw heiland neemt u aan. Het is maar één stap. Ook vanmiddag. Misschien is het goed om een moment stil te worden. Misschien heb je nog nooit bewust deze stap gezet. Maar ga dan vanmiddag in een stil gebed, waar we zo de gelegenheid voor hebben, heel eenvoudig tegen Jezus danken dat hij jou, uw zonde meenam naar het kruis. En dat hij daar met jou, met uw zonde, aan het kruis gestorven is. En daarmee is het oordeel voltrokken. En komen wij niet meer onder het oordeel. Maar hebben we eeuwig leven. Zeg het maar in uw eigen woorden, maar laat een moment van stilte hebben. En maak het goed tussen God en jou. Hij wil niets liever. Ja, Heer, en zo in de stilte van dit moment komen we tot u. Heer, wat is er veel verwarring en ook verwachting. Wat laten we ons toch vaak gek maken, Heer, door alles wat via berichtgeving op ons afkomt. En dat we ons vaak moeten afvragen, is het waar, is het niet waar? Wat worden we voor de gek gehouden? Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland. De feestjes van Boris Johnson. Heer, wat vreselijk dat Nederland erachter komt dat de mens moet veranderen. Maar we weten, er is er maar één die ons kan veranderen. En dat bent u, Heer Jezus. Niet van bovenaf, niet van buitenaf, maar van binnenuit. Door uw Heilige Geest. En wat zou toch mooi zijn dat wij als kinderen van God, te midden van dit ontaard menselijk geslacht, ons licht kunnen laten schijnen. En dat is zo nodig in deze tijd. En ik wil u danken, Heer, dat we ook mogen bidden voor hen die net heel persoonlijk u uitgenodigd hebben om in hun leven te komen wonen. Misschien u voor het eerst persoonlijk gedankt hebben voor dat wat u voor hen aan het kruis op Golgotha gedaan hebt. U werd daar van God verlaten, voor uw eigen vader verlaten. Zodat wij nooit verlaten hoeven te worden door God. U werd daar veroordeeld, zodat wij niet veroordeeld worden. U heeft daar de dood overwonnen, zodat wij eeuwig leven hebben. Heer, dank u wel daarvoor. En ik wil u bidden, Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis. En onze komende tijd ons leren vanuit uw woord. En dat we niet met angst kijken naar de toekomst, maar dat we vol verwachting ons uit mogen strekken naar het moment dat de bazuin zal klinken. Onze geliefden die in het graf achter moesten laten, op zullen staan uit de dood, in een verheerlijk lichaam. En wij, veranderd, met hen samen, u tegemoet mogen gaan in de lucht. Heer, wat een geweldig moment zal dat zijn. Dank u wel dat u boven alles staat en de uiteindelijke regie in uw handen heeft. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 428, Genade zo oneindig groot. Ja, en dan zijn we alweer toe aan ons laatste lied. En dat gaan we met elkaar, als het kan, staande zingen. En dat lied is Binnenkort komt de dag. En dat is niet een dag waar we met angst naar uit mogen kijken, maar een dag waar we met verlangen naar uit mogen kijken om straks bij Jezus te mogen zijn. Binnenkort komt de dag 1 en 2 voor de zegenbeden en het derde en het vierde couplet na de zegenbeden. Zullen we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop de bezuin zal klinken en we de Heer Jezus tegemoet mogen gaan in heerlijkheid. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.